Dit is het gemeentekamp 1983. We vervolgen nu met de Bijbelstudie van vrijdagochtend.
We gaan er vanmorgen een punt achter zetten, dus we krijgen het laatste onderwerp. En dat, dan gaan we eerst eens een klein gedeelte lezen uit Matteüs 12. Matteüs 12, vers 22. Daar staat boven Jezus en Beelzebul. Vers 22 van Matteüs 12. Toen bracht men een bezetene tot hem die blind en stom was. En hij genas hem, zodat de stomme sprak en zag. En al de scharen waren buiten zichzelf en zeiden, dit is toch niet de zoon van David? Maar de fariseeën hoorden het en zeiden, deze drijft de boze geesten slechts uit door Beelzebul, de overste der geesten. Maar hij kende hun gedachten en zeide tot hen, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder. En geen stad of huis tegen zichzelf verdeeld zal standhouden. En indien de Satan uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe zal dan zijn koninkrijk kunnen standhouden? En indien ik door Beelzebul de boze geesten uitdrijf, door wie doen dan uw zonen het dan? Daarom zullen zij rechters over u zijn. Maar indien ik door de geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het koninkrijk Gods over u gekomen. Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden? Dan zal hij zijn huis plunderen. Wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet bijeenbrengt, die verstrooit. Tot zover. Het verhaal begint met een mens waarvan staat dat hij bezet gebied is. Een demon bezet staat er letterlijk. Toen bracht men een met demonen bezet mens tot hem, die blind en stom was. Dus we hebben hier te maken met de slechte geestenwereld. En met Jezus Christus, die het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen ons gebracht heeft. En wij leven ook in een gedemoniseerde wereld. En dan is het voor ons de vraag, hoe is onze reactie op deze geestenwereld? Houden wij daar rekening mee? Een ongeestelijk mens ziet een stomme en een blinde man. En hij zal de natuurlijke middelen gebruiken. De Bijbel gaat daar nooit van uit, maar brengt het altijd over in de geestelijke wereld. Alles wat afwijkt, alles wat beschadigd is, dat komt uit het rijk der duisternis. En dat geldt niet alleen voor blindheid en stomheid, maar een mensen ziel kan ook beschadigd zijn. En als men bij Jezus mensen brengt die beschadigd zijn, dan gebeurt het zelfs nog wel in de synagoge. Weet je wel, daar zat die man met die onreine geest. En zo kunnen er ook in de samenkomsten mensen zijn, in onze eigen samenkomsten, die bezet gebied zijn. Drankzuchtigen, mensen met onreine geesten, die opgejaagd worden. En dan zegt de Heer tot ons, wat doe je ermee? En als je zelf zo'n macht hebt, hoe bestrijd je die macht? Geloof je dat nu, dat een geestelijke zaak is? En ben je bewust dat je tegen een macht staat? Of zijn dat woorden, zinnen, frazen? Wat doe je nu als je kinderen bezet gebied zijn? Hoe reageer je daar nu op? Doe je dat nu op een Bijbelse wijze? Of maak je je misschien kwaad? Dat is Beelzebul uitdrijven door Beelzebul. Of volg je het voorbeeld van Jezus? Want hij zegt, je moet mijn navolgers zijn. Ik heb een voorbeeld nagelaten. En Jezus heeft hier een man met een stomme en een blinde geest. En op een andere plaats staat dat hij een zieke knaap heeft. Die vader heeft hem bij hem gebracht. En die knaap die heeft een stomme geest. En dan zegt Jezus tot die stomme geest, ik beveel jou. Ik vind dat een hele mooie uitdrukking. Ik beveel jou. Maar dan zie je al hoe Jezus tegenover de geesten stond. Hij verhief zich. Hij stelde zich erboven. Dat is het allereerste wat een mens in eigen leven moet doen. En als hij in de strijd met de geestenwereld gewikkeld is. Zeker weten, ik sta boven hen. En die geesten die zijn ons onderworpen. De engelen zijn onze minderen, zijn onze dienstknechten van huis uit, van nature. En wat doen ze? Omdat ze afgevallen zijn, dan intimideren ze je. Ze zetten een grote mond op. Ze maken veel lawaai, geweld, ze dreigen. Dat deed die geest die in die maanzieke knaap was ook. Die ging schreeuwend uit. Notabene een stomme geest. Die ging schreeuwend uit, dat kan dan nog. En dan staat er, en die knaap werd als een dode. Toen zei, nou, dat hij er nou van. Dat is nou het resultaat. Nou leeft hij niet meer. Ze dachten dat hij gestorven was. Daar heb je nou de intimidatie. Dat vindt u Marcus 9 vers 25. En ze dachten, hij is dood. Hij ging schreeuwend uit en dan plotseling hoor je niks meer. En dan ligt hij daar. Intimideren. Dat is nou intimideren vanuit die geest van verwerping. Dat is, je voelt je minder waardig en dan opeens begin je te schreeuwen en tekeer te gaan om daar bovenuit te komen. Nou, en dan als dan iemand zo tekeer gaat door zo'n geest, dan zou je schrikken. En dan hij neemt een mes of hij begint te slaan en hij, nou ja, ruit ingooien. Misschien heb je ook wel eens wat meegemaakt in uw leven. Nou. En dan zegt hij, je moet je niet laten intimideren. Je moet je erboven verheffen, anders kan je nooit zo'n macht bevelen. Als iemand innerlijk bang is, dan heeft hij die strijd al verloren. Nee? Hier is sprake van Beelzebul, de overste der duivelen. Beelzebul, dat kun je vertalen door de heer van de woning. Dat betekent heer van de woning. Je hebt twee namen in de Bijbel, Beelzebub en Beelzebul. Hier hebben we te maken met Beelzebul. In het Oude Testament krijgen we als Beelzebub. Dat heeft een heel andere betekenis. Dat is Baal, dat betekent heer. Nou, dus de heer van jouw huis. Van de woning. En als hij in jouw woning komt, dan zegt hij, dat is mijn woning. Die heb ik gekraakt. En als ik er nou in zit, dan zeg ik, dat is mijn eigendom. En je hebt niks te vertellen. Ben je gebonden, dan heeft hij een aantal kamers in beslag genomen. Hij zelf ook nog wat bij bezeten. Dan heeft hij je in de kelder opgesloten. Dan zegt hij, het is mijn huis. Moet u maar eens kijken naar vers van hetzelfde hoofdstuk. Vers 44. Dan zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis. Maar ik ben uitgevaren, mijn huis. Vers 44 van hetzelfde hoofdstuk. Ik zal terugkeren naar mijn huis. Dus je ziet wel hoe ze dat bezien, die machten. Dat wil zeggen, Ze gebruiken als een geest invaart, dan gebruikt hij je huisraad. Alles wat je hebt, dat wordt tegen hem gebruikt. Dat is hem onderdanig. Je verstand, je gevoelsleven, je capaciteiten, alles in dienst van die macht der duisternis. En wat doet Jezus? Hij gaat het huis van die sterke binnen. En hij geeft ons het voorbeeld. Wij mogen het huis van de sterke binnen gaan. Wij mogen met onze geest, verbonden met Gods geest, mogen wij binnendringen om zo'n macht aan te spreken en zo'n macht te verwijderen. En dan geeft Jezus ons opdracht om bij een gebonden mens of een bezeten mens daar een scheiding te brengen tussen de mens en die macht. Nou, dan moet je sterk zijn, zegt de Heer. Want je dringt het huis van een sterke binnen, die met geweld binnengedrongen is. Er is een Kaïn, daar drong een macht binnen en die heeft hem totaal bezet. Die lag op de loer voor de deur van zijn huis en God waarschuwde hem en zei, jij moet over hem heersen. En als je niet heerst over een macht, dan gaat hij over jou heersen. En dan komt hij binnen en dan is Kaïn een gebonden en bezet mens. En iedereen die kan het aan zijn ogen zien, die vrij is. En dat is zijn teken. Dat is een Kaïns teken. En Jezus is gekomen en dit evangelie wordt ons gepredikt om scheiding te maken tussen de mens en de macht. Tussen het goede en tussen het kwade. U moet maar kijken wat in vers 18 staat van datzelfde hoofdstuk. Zie mijn knecht die ik uitverkoren heb, mijn geliefde in wie mijn ziel een welbehagen heeft, ik zal mijn geest op hem leggen, hij zal de heidenen het oordeel verkondigen. Daar staat het uitdrukkelijk, hij zal aan de volkeren het oordeel verkondigen, dat wil zeggen, er is een mogelijkheid gekomen dat een mens gescheiden wordt. Dat hij geoordeeld wordt en het kwade verwijderd en het goede gebracht. En dan staat er nog verder in vers 20. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. De walmende vlasplit zal hij niet uitdoven. Dat is zijn barmhartigheid. Voordat hij het oordeel dat overwinning heeft gebracht. En hoe brengt hij dat oordeel tot overwinning? Door ons. Door zijn volk. Daarom moeten wij ons in die leer van Jezus verdiepen. En er staat veel in de Bijbel. Maar er is nog veel meer. Dat wij moeten bedenken door het contact met de Heilige Geest die we hebben. Dat wij die dingen gaan begrijpen. Dat wij uit de zichtbare dingen de onzichtbare dingen leren verstaan. Er staat, Jezus heeft zoveel woorden gezegd. En als je die allemaal opgeschreven had, dan kon de wereld die boeken niet bevatten. Nou, wij willen die woorden van Jezus kennen die hij niet opgeschreven heeft. Die niet opgeschreven zijn. Ons daarin verdiepen. Want dat is onze opdracht. Dat is niet altijd zo geweest. In het Oude Testament hadden ze die opdracht niet. In het duizendjarig rijk hebben ze ook die opdracht niet om scheiding te maken. Die hebben wij. Dat is een zware opdracht. Dus je moet je in de leer van het Koninkrijk der Hemelen verdiepen. En dat heeft me praktisch nooit gedaan. Dat hebben ze in het Oude Testament niet gekund. En in het duizendjarig rijk, in de toekomende eeuw, dan zijn alle machten gebonden. En dan is de duivel gebonden. Dus dan hoeft het ook niet. Je zegt, nou, jij leeft nu in de gelukkige tijd dat je achter je naam kunt zetten, Jan van der Hout, overwinnaar. Ja. Nou, dat kunnen wij alleen maar. Een duizendjarig rijk kunnen er geen overwinnaars tevoorschijn komen. In het Oude Verbond kwamen er ook geen overwinnaars tevoorschijn. Dat is alleen voor onze eeuw weggelegd. Voor ons tijdperk. En dan ben je dan in een fabriek, kantoor, of je hebt een meubelzaak. Nou, je moet als mens je toch altijd bezighouden met dat koninkrijk der hemelen. Ik zou zeggen, dat mag nooit van je wijken. Die wereld van gedachten. Ook als natuurlijk mens. Dat je goed weet. Hè, en altijd beseft. Ik sta toch altijd in een geestelijke strijd. Ik leef niet voor de lol. Maar ik leef voor het herstel. Dat is een groot verschil. Hè? Ja, ik leef niet voor mijn eigen plezier. Hoe maak ik het goed? Maar hoe kan ik aan het herstel meewerken van de schepping? Dan leer je jezelf verloochenen. En dan leer je ook je kruis opnemen. Dat wil zeggen dat je zegt, het is voor mijn natuurlijke mens niet altijd aangedaan. Paulus schrijft, gij geheel anders. Geheel anders. Je bent een heel ander soort mens. Nou, daarvoor ben je zo weinig acceptabel in de wereld. Als je geheel anders bent. Want dan val je op. Dan behoor je tot de heiligen. Die afgescheiden zijn. Van het kwade, van de boze geesten. Hij brengt door ons het oordeel tot overwinning. Want het oordeel begint bij het huis Gods. Begint bij de gemeente in de Pinksterkapel in de Haag. En dan staat er dat laatste vers 21. En op zijn naam zullen de heidenen hopen. Op de naam van Jezus. Op zijn naam. En wat was het woord naam ook weer? Sem. Geprezen zij de Heere, de God van Sem. De God van Sem, dat wil zeggen de God, de inspirator, die verbonden is met de naam. Met de naam van Jezus Christus. Hij is de Sem. En als je hem lief hebt, dan ben je een goede Semiet. En als je hem haat, dan ben je een anti-Semiet. En dan is het voor ons de vraag, sta ik in verbinding met zijn naam? Want als je niet contact hebt met zijn naam, die boven alle naam is, dat je die zekerheid hebt, ik draag die naam, ik ben ermee verbonden, ik heb dus een verantwoordelijkheid jegens die naam, dan kun je die overwinning niet bereiken. En dan heb je die naam, gebruik je die naam, leef je uit die naam, nou, dan ben je op weg gegaan, die hele lange weg van het herstel. Dat is een lange weg. En als je een lange weg moet lopen, dan heb je volharding nodig. En als je dat niet doet, nou, dan kies je de brede weg, zegt Jezus aan het eind van zijn bergrede. Dat is de weg van het verderf. En dan staat er in vers 13, of vers 16... Er staat, hij verbood hun de strengste hen bekend te maken. Hij genas hen allen. En hij verbood hen de strengste hen bekend te maken. Jezus genas allen, staat er in vers 15. Velen volgden hem en hij genas allen. En hij verbood hen de strengste hen bekend te maken. En waarom? Omdat de genezing en het wonder nog niet een teken is dat God heeft gewerkt. Jezus zegt in hetzelfde hoofdstuk, zegt hij, vers 33, aan de vrucht ken je de boom. Want de duivel kan ook zijn machten verplaatsen. De antichrist komt ook met grote tekenen en wonderen, met allerlei krachten en tekenen en bedrieglijke wonderen. Dus dat daar een wonder gebeurt, is nog niet een teken dat God aan het werk is. Ik heb wel eens dat Zuid-Nederlandse woord gebruikt, van verscharen. Als je een boer zijn vee verschaart, dan brengt hij dat naar een andere wei. En de duivel die kan zijn troepen ook verscharen. Dat wil zeggen, dan haalt hij ze bij de een weg en dan brengt hij ze bij de ander. En dan denk je, nou, die ben ik kwijt, maar dat is maar een, maar dan laat hij die open, dat gat niet leeg. Maar dan brengt hij er wel wat anders terug, dat veel erger is. Want daar zit zijn bedoeling achter. Niet om je te helpen, maar om je nog dieper in de put te brengen. Dat is net als bij een leger. Dan worden de troepen ook wel eens opnieuw gegroepeerd. En dat doet de boze ook. De onreine geest die vaart uit, zegt Jezus in vers 43. En dan komt hij in dorre plaatsen. Hij gaat uit bij de mens waar hij uitgevaren is. Hij is gevlucht. En hij komt in dorre plaatsen. Wat zijn dorre plaatsen? Sommige mensen denken dat de boze geesten in de woestijnen zitten. Nou, ik geef je de verzekering, in de grote steden zitten meer de boze geesten in de woestijnen. Ja, ik heb het idee dat er in Amsterdam meer boze geesten zijn dan in de hele Sahara. Ja. Dus ja, daar gaan naar dorre plaatsen. Wat is een dorre plaats? Als hij uit de mens gevaren is, dan mist hij iets. En dat is, hij vegeteert op het leven van een mens. Die boze geest, die heeft geen leven. En nu wil hij dat leven gebruiken van de mens. Hij vegeteert erop. Dat wil hij er als het ware uitzuigen. Als een vampier. Ja. Hij zoekt leven. Maar hij is in een mens gekomen. En hij weet, het dodenrijk, dat is zijn bestemming. Want een macht die in een mens is geweest, die moet opgesloten worden in het dodenrijk. Dat is met elkaar verbonden. Maar hij zoekt die mens om dat leven eruit te halen. En is hij er nou uitgeworpen en is hij gevlucht? Ja, dan krijgt hij honger. Hij wil zich verzadigen. Het is net als een roofdier. Dan kan hij wel een tijdje volhouden, maar hij moet terug. Dus als engelen, boze engelen, de moed hebben gehad om in een mens te dringen, in een tempel Gods, die God voor zichzelf begeert, dan weten ze dat er het recht is van God, het recht ook bij de mens om hen naar de afgrond te verwijzen, naar het dodenrijk. Als die zondvloed die zonen Gods gedrongen zijn in de mensen, die machtige en die sterke engelen, dan worden ze meegenomen door de mensen naar het dodenrijk. En dan zegt Petrus, want indien God engelen die gezondigd hadden, niet gespaard had, omdat ze hun eigen woonsteden hadden verlaten en ander soort vlees zijn nagevolgd, dat van de mens, dan heeft hij ze door ze in de afgrond te werpen aan de krochten der duisternis overgegeven. En dat doet de Heer ook nog door ons. Als God die machten overgeeft aan de duisternis, dan zegt hij, dat moeten jullie uitvoeren. Jullie moeten ze in die duisternis werpen. En wanneer kunnen wij dat? Als een macht blijft zitten. Als een macht vlucht, ja, dan kun je hem niet naar de afgrond verwijzen. Maar er waren machten die vloden weg als ze Jezus hoorden komen. Maar als een macht vlucht, dan probeert hij toch terug te komen. Als die Kanaanieten vluchten voor de Israëlieten, dan zullen ze toch proberen weer terug te komen. Ja. Of bij andere volkeren te gaan huizen. Maar ze proberen terug te komen. En die machten die worden opgesloten tot de dag van het oordeel. Totdat in de eindtijd de antichrist die machten uit het dodenrijk haalt. Want die antichrist is sterker en groter dan zij. En breder. Jezus wilde dus niet als een genezer te boek staan. Hij was een prediker. Van het evangelie van het koninkrijk der hemelen. Hij predikte de waarheid. Hij predikte de gerechtigheid. En hij leerde dat de mensen moesten geloven. En dan volgde op die prediking die tekenen. Deze tekenen zullen de gelovigen in mijn woord volgen, zegt Jezus in Marcus 16. Dus het gaat niet om dat wonder, maar het gaat dat het evangelie bevestigd wordt. Wij krijgen kennis van die geestelijke wereld door het evangelie. En Jezus zegt, als je dat nu gelooft, als je nu werkelijk de realiteit van die wereld ziet, nou dan gaat er vanzelf gebeuren in je eigen leven en in het leven van anderen wat ik ook gedaan heb. Dan kun je aan mijn leven zien wat de reactie is. Jezus sprak over de onzienlijke wereld en hij bracht de mensen kennis bij. En dan ging het werken en er kwamen grote genezingen. Ja, was die dan van de duivel of van God? Nou, de Heer die zegt, aan de vrucht kent men de boom. Komt er vrede, komt er blijdschap, komt er ruimte in de mens, dan is het Koninkrijk Gods over je gekomen. Maar als iemand angstig blijft, als iemand onder pressie blijft staan, dan is dat Koninkrijk Gods nog niet gekomen. Dus bij een goddelijke genezing, bij een goddelijk ingrijpen, dan komt het Koninkrijk Gods. Want dan komt er een plaats leeg en die blijft leeg. Die macht is eruit. Dus er komt ruimte in de mens en die wil God opvullen door zijn geest. En wat doen nu die Farizeeërs? Die zeggen, Jezus werpt de boze geesten uit door de overste der boze geesten. Door die Heer van de woning. Kan de Satan dan die boze geesten niet verdrijven? Ja, het zijn zijn troepen. Maar de Heer die zegt dan dat merkwaardige, indien de Satan de Satan uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld, hoe zal dan zijn koninkrijk kunnen standhouden? Ja. De Satan is niet verdeeld, maar zijn rijk is verdeeld. Dat zie je bij alle gebonden mensen. Als je gebonden mensen naast elkaar zet, dan hebben ze ogenblikkelijk ruzie. Zie je op je kinderen. Dan moet je ertussen gaan zitten, nietwaar, en dan zit je te eten. En dan moet je met je benen moet je onder die tafel zitten, dat ze elkaar niet schoppen. Of kan je dat niet voorstellen? Ja. Dus dat is een verdeeld leger. Maar dat moet hij ook. Want met een verdeeld leger, dat is het wezen van die machten, kun je verdeeldheid zaaien. En dat is het, de duivel die zaait verdeeldheid. De mens moet tegen elkaar opgezet worden en dat kan niet als die geesten tegen elkaar tekeer gaan. En dat kun je soms horen bij bezeten mensen. Dat er machten tegen elkaar spreken. Het rijk van Satan is een verdeeld rijk. Maar daar zit een instinct in, zou ik gaan zeggen. En dat instinct is die haat tegen God en tegen zijn volk. Daar worden ze door gedreven. Joël zegt ergens, als ze Jeruzalem gaan bestormen, dat vijandelijke leger, als helden rennen zij. Als krijgslieden beklimmen ze de muur en ze gaan voort, ieder op zijn eigen wegen. Ieder op zijn eigen wegen. En als er machten in je zijn, dan zegt de Bijbel, wij dwaalden allen als schapen en we gingen ieder zijn eigen weg. Net als een sprinkhanenleger. Dat sprinkhanenleger, dat gaat de ene kant uit. Wie bestuurt dat? Dat is een instinct. En ze vreten alles op wat er op weg komt. Voor hen, zegt de profeet, is het een paradijs. En als ze er geweest zijn, dan is het een woestijn. Dus dan lijkt het wel of er een grote brand geweest is. En wie bestuurt het? Dat is allemaal, zit daar die haat in. Wij moeten vooruit om die stad te bestormen. Om te vernietigen. En dan staat er ieder op zijn eigen wegen. Ze lopen niet door elkaar heen. En de een verdrinkt de ander niet. Ieder strijder gaat zijn eigen weg. En tussen de wapens doordringen ze zich voort. Ze laten geen bressen ontstaan in hun rijen. Joël 2. Ja. Dan heb je nou het leger van de vijand. Ieder gaat zijn eigen weg. Maar allemaal bezeten door de vijandschap tegen God. En de duivel staat aan het hoofd. En die gebruikt dat. Dat heeft hij nodig. Maar hij is niet verdeeld. Hij speelt de ene, hij schaart zich niet aan de zijde van de ene geest en zegt, jij hebt gelijk en jij hebt ongelijk. Maar heb je, als twee mensen ruzie hebben, twee kinderen in de klas, herrie met elkaar, dan gaan ze naar de onderwijzer toe en dan zegt de juffrouw, wat heb jij gedaan, wat heb jij gelijk. Die kiest de partij. Nou, dat doet hij niet. Want dan zou hij verdeeld zijn. Dan zou hij tussen zijn leger een keuze maken. Maar hij zegt, ik kan jou gebruiken, ik kan jou gebruiken. Als jij nou maar vernielt en als jij nou maar vernielt, is mij goed. En je mag elkaar dan ook nog wel de huid vol schelden. Dat is de eenheid van de boze. Er staat God is één, Jezus is één. Wij hopen ook één te zijn, maar de duivel is ook één. Maar die machten, dit en de duivel, die dringt ze met geweld naar voren. Een leger wordt altijd met geweld gedirigeerd. In de Eerste Wereldoorlog, dat herinner ik me nog wel, dan moesten de infanterie een aanval doen. Vanuit die loopgraven. Met de bajonet op het geweer. En dan maar de vijand tegemoet. Maar waarom deden ze dat? Waar haalden ze dat lef vandaan? Nou, dan stond er achter, kilometer of 4, 5 erachter, stond de artillerie, het geschut. Nou, dat eigen geschut begon in die loopgraven te schieten. En achter ze, nou, dan moesten ze er vanzelf van naar voren. En ze zetten de mitrailleurs op, achter je. Nou, dan ging je toch vanzelf naar voren. Nou, zo werkt een leger. Je moet niet denken dat die soldaten daar, duizenden soldaten, zomaar die Duitsers aanvielen. De Fransen, de Duitsers, die waren doodsbenauwd, maar ze moesten. Want als ze terugkeerden, werden ze zelf doodgeschoten door de eigen mensen. Vooral door de militaire politie. Ja. Nou, zo werkt een leger. Dat is demonisch. Geweldgeesten. En hoe hoger een macht is, hoe meer geweld. En wie heeft het meeste geweld? De duivel zelf. Ezekiel zegt, hij werd vervuld met geweldenarij. Je hebt een onreine geest. Er komt een kracht bij. En die jut je op en je gaat dingen doen die je zegt, hoe bestaat het dat ik het ooit gedaan heb? Dat is die geweldgeest. En die zit overal achter. Die kan achter een hobby zitten, dan op een reewol, maar ik moet je. Geweldgeesten, dringende mensen, en dan zijn ze helemaal een prooi van hun kwaad. Dus achter een gewone geest van hebzucht, jaloersheid, kan een geweldgeest zijn, zodat je helemaal verblind wordt en het beheerst je hele leven. Daar komen die onnatuurlijke dingen vandaan bij de mens. Dat je zegt, hoe bestaat het dat een normaal mens zoiets doet? En daar staat ook in Jesaja 14, hoe houdt de drijver op? De Satan is een drijver, een opjutter. Waarom? Omdat hij een grote macht is. Komt een drijver, een macht in je geloofsleven, in je religie. Nou, dan moet je ook. Hoeveel mensen moeten in hun geloof? Ze moeten dit en ze moeten dat. Ze moeten vasten. Ze moeten bepaalde kleren dragen. Ja, oude kleren. Ze mogen geen sieraden dragen. Ze moeten altijd iets. De Romeinse kerk spreken ze over hun plichten. Heb je plichten gedaan? Moet je iets? Er zijn mensen die moeten even realiseren, die moeten de huizen langs. Je kent ze wel. De Heer die zegt, heb je er plezier in? Doe je graag. Win je graag zielen. Dat is een heel ander motief. Liefde tot de Heer. Ik wil mijn tijd besteden voor Hem. Ik doe het zo graag. Wat kan mij de rest schelen? Waar moet je anders je leven mee vullen dan? Waar moet je vrije tijd mee vullen? Als je de dienst van de Heer niet hebt, wat moet je dan gaan doen? Ja. Dan zeg je, jongens, gaan we eens voor de Heer werken. We gaan eens een heerlijk een bijbelstudie houden. De Bijbel zegt zonder ophouden. Voor je plezier, dat is het. Want er zit een genot in, er zit een blijdschap in, een vrede, een rust. En de Heer maakt de mens vrij. Als de macht eruit is de mens vrij, dan kan hij zich verheffen. Je zegt, als ik dat doe, dan komt er vrede en blijdschap, harmonie in zijn leven. Dat kun je het dan zien. De Heer zegt, als ik dat nou doe, door Beelzebul, dan moet je eens goed nadenken, door wie doe je zonen het dan? Ja, dus die zonen van die farizeeërs, van die overpriesters, die dreven ook duivelen uit. Gisteren hebben we Jesaja 3 gelezen, daar staat, God zal wegnemen de krijgsman, de held, de bezweerder. Weet je wel? Dat die zonen het deden, dat bewijst zelfs Handelingen 19. Want er is sprake van 7 zonen van een overpriester. Dat woord betekent hoge priester. We zitten daar een beetje mee. Want er staat de 7 zonen van Skefa. Maar men weet de lijst van de hoge priesters, weet men. En die komt niet voor. Dus dat zal dus wel een hoge priesterlijk geslacht geweest zijn. Waar ze uitkwamen. De 7 zonen van Skefa, een overpriester. Nou, die gingen ook machten uitdrijven. Daar wordt in Handelingen 9 voor de eerste en voor de enige keer het woord exorcist gebruikt. Handelingen 19, voor bezweerders. De zonen van Skefa. De Heer die twijfelt niet aan de eerlijkheid van die mensen. U kent dat verhaal wel. De discipelen, dat staat in Marcus 9, vers 30. Dan komen de discipelen bij Jezus en zeggen, Heere, wij zien iemand die u niet volgt, duivelen uitdrijven in uw naam. Heer verbiedt het ze. De Heer zegt, nou laat hem maar gaan. Hij zegt, want als die dat doet, dan zal die moeilijk kwaad van mij spreken. Dus dat waren eerlijke mensen. Wat zagen die mensen? De onzichtbare wereld. Die mensen wisten dat het kwade van de duivel kwam. Dat hadden ze dan toch voor. Iemand drijft machten uit in uw naam. En hij volgt ons niet. En Jezus zegt, moet je niet verbieden. Want hij zegt, wie niet tegen ons is, die is voor ons. En datzelfde vind je hier in vers 30. Wie met mij niet is, die is tegen mij. Maar daar zegt de Heer het net andersom. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Die mensen die zien tenminste, die exorcisten, die zien tenminste wat de schoen brengt. Hoeveel mensen zien dat? Hoeveel gereformeerden zien dat? Hoeveel pinkste mensen zien dat? Maar die zagen dat dan toch wel. En wat willen die mensen? Die willen het kwaad uit de wereld helpen. En die reizen rond met die bediening. Ze leven er zelfs van. Zelfs uit de priesterlijke hiërarchie. Ja, zonen van de overpriesters. Wat hadden die mensen? Hadden iets wat een hoop hoopvolle evangeliechristenen moeten leren. Ze wisten dat ze autoriteit hadden over de boze geesten. Zij wisten dat boze geesten van huis uit hun onderworpen waren. Dat een mens geschapen is boven een engel. Nou, en van die gedachte gingen zij uit. Nou, dat vind ik al een geweldig inzicht. Ze waren niet bang. Ze zeiden, wij zijn meer. Wij werpen ze gewoon uit. Ik kan me voorstellen dat mensen, als ze met zo'n boze geest in haar aankomen, dat ze geïntimideerd worden. Ze zeggen, nou, ik loop een straatje om. Als ze dan al zien dat het een boze geest is. En vanuit die natuurlijke kennis, die ingeschapen kennis, handelden ze. Dat was niet verkeerd. Wij kunnen boze geesten ook uitwerpen met onze eigen geest. Het is net als met ziekte. Je hebt een afweerapparaat, heb je in je. En het is toch heel normaal als je ziek bent dat je uit jezelf herstelt. Dat afweerapparaat zit erin. Alleen, wanneer haal je een dokter? Ja, als je het zelf niet kunt. Ja. Nou, dat zit ook in die geestenwereld. De menselijke geest is sterk genoeg om een boze geest zelf uit te drijven. Veronderstel, iemand is getrouwd en die kijkt te veel naar een andere vrouw. Wat zegt dan de Bijbel? In Malachi 2. Hij heeft onvoldoende geest. Onvoldoende geest. Als die man een goede geest had, dan zei hij, dat doe ik niet, punt uit. Dan dreef hij die macht terug. Die onreine geest. Net als Job. Job die zegt het, hij zegt, daar ben ik nooit aan begonnen. Hij zegt, ik heb altijd mijn ogen ervoor kunnen sluiten. Hij zegt, daar heb ik nooit over gepraktiseerd. Ja, een sterke geest. Dus als je een sterke geest hebt, dan kun je een hoop zonde zelf overwinnen. Als iemand verslaafd is aan roken. En de dokter zegt tegen hem, het is zo slecht, je gaat eraan. Nou, je hebt mijn zoon die van de ene dag op de andere zegt, dan doe ik het niet meer. Ja. Dus die deden dat door hun menselijke geest. En dat wilden ze, maar daar stonden ze natuurlijk ook voor gevallen waar ze niet bovenuit konden komen. Dus dan probeerden ze ook nog iets anders. En waarmee probeerden ze het dan? Met formules. Dan gingen ze formules zoeken. Spreuken. Ze dachten, als je de juiste spreuk hebt, dan lukt het je eerder. Dominee Van Dam in het dikke boek dat hij geschreven heeft over Dominee Mona, hij zegt, als het niet lukt, dan hou je ze een kruis voor. Of je slaat een kruis. Begrijp je? Ja, maar dat is de oplossing niet. Maar dan haalt men dus iets in de zichtbare wereld weer tevoorschijn. En dan zit je op een gevaarlijk terrein. Die Flavius Josephus, een geschiedschrijver onder de Joden, die verhaalt dat koning Salomo de macht ontvangen had, omdat hij zo wijs was. En waarom was hij zo wijs? Dat hij krachtige bezweringsformules had samengesteld. Daar zat zijn wijsheid in. Ik kan me dat wel begrijpen. Dat men zei, als je nou zo wijs bent, dan weet je er ook een hoop van die onzienlijke wereld af. En wat dachten nu die zonen van Sefa, die formules van koning Salomo wel kenden? Die dachten hun formule te versterken door de naam van Jezus te gebruiken. En ze zeggen, wij drijven je uit in de naam van Jezus. En ze dachten, ja, er zijn er een hoop die Jezus heten. Die waren in die tijd. Dus die Paulus predikt. Nou, dat zat dan toch wel goed. En dat lukte natuurlijk wel, want door hun eigen geest konden ze ook machten aan. En nu hadden ze het juiste woord. De juiste formule. Kijk, en dan zie je dat gevaar dat je denkt, als ik nu maar juist de juiste woorden gebruik en ze in de juiste volgorde heb, dan kan ik ze wel aan. Ja, maar je moet verbonden zijn met de naam van Jezus innerlijk. In mijn naam moeten wij in zijn naam moeten we de overwinning gebruiken. Het gaat niet of je het juiste woord weet, dat is goed, maar of je de juiste verbinding hebt met God en met Jezus. Want je hoort de reactie bij Sefa. Oh, Jezus ken ik. En Paulus weet ik. Maar wie ben je? Wie ben jij? Maar wie ben jij verbonden? Wie zijt gij? Juist dat heilige leven is een bewijs dat iemand met Christus verbonden is. Die gemeenschap met de Heer. Als wij in Christus zijn. En in Christus ben je als je in zijn woord bent. Als je één bent met dat woord. Dat je eten en je drinken is. Je zegt mijn spijzen en mijn drank. Maar dat soort mensen gaat makkelijk dus ook op het verkeerde vlak. Dat ze machten der duisternis naar zich toe halen. En dan zit je in de occulte wereld. Dat is maar één stap verder. Of door de Heilige Geest of door de boze geesten. Ja. En de Heer die zegt het ook. Mensen die van nature en gesteund door formules, dat denken ze. Nou, ze zullen grote krachten en tekenen doen in mijn naam. En ik zal zeggen, ik heb u nooit gekend. Dus het wonder op zichzelf, dat er wonderen gebeuren, is nog niet een teken dat iemand, een godsman is. Maar het is wel een teken dat hij inzicht heeft in de geestelijke wereld. En waarom veroordeelden nu de fariseeën Jezus? Om zijn leven? Nee. Maar omdat hij niet met hun leer meeging. Hij veroordeelde hun leer. Door zijn levenswandel. Hij at rustig, liet zijn discipelen aren eten op de Sabbat. Ja, hij genas mensen op de Sabbat enzovoort. Ja. En Jezus zegt, aan de vrucht zult gij ze kennen. Die Simon de tovenaar, die zag dat de discipelen een geweldige kracht hadden. Die had hij niet. Hij zegt, wat moet ik ervoor geven? Dat ik die kracht ook krijg. Die doop met de geest. En dan zegt de Heer tot die fariseers. Je moet die sterke binden. En dan gaan we zijn huis plunderen. En wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet bijeenbrengt, die verstrooit. Als je deze weg van Jezus niet gaat, door de Heilige Geest verbonden, een levenswandel leidende die overeenstemt met de wil van God, ja, dan sta je er buiten, maar anders dan mag je mee vergaderen. Dus Jezus vergadert. Hij zei, jullie verstrooien. Want dan kom je in handen van de boze geesten. En die verstrooien, die zetten de mens tegen elkaar op. Dan zit je in Babel. Dan zegt de Heer, ik vergader de mensen en maak ze tot een eenheid. Ik ga weer, als mijn werk voltooid is, dan heb je weer één ongedeelde mensheid. Ik zeg niet dat ze dan geen andere taal hebben, maar dan hebben ze dan toch geestestalen. En dan heb je een ongedeelde mensheid. Ik bevrijd de mensen. Ik wil ze bijeen vergaderen. Jeruzalem, ik heb u bijeen willen vergaderen als een hen naar kuikens. Dat wil zeggen, dan als die kuikens onder die vleugels zijn, dan is het een eenheid, dan is het een tong. En dan niet onder dwang. En dan moet u eens opzoeken, Colossense 3, vers 11. Colossense 3, vers 11. Dan gaat het over dat bijeenvergaderen. En dan is mijn stelling, je kunt alleen maar vrije mensen bijeenvergaderen. Heb je het in de gaten? Je kunt nooit mensen bijeenvergaderen die gebonden zijn. Maar je moet eerst de mensen vrijmaken, anders kun je ze niet bij elkaar krijgen. Tot een eenheid. Want als de mensen gebonden zijn, dan zijn ze verbonden met de machten der duisternis, zijn ze tegen elkaar. Maar hij wil je bijeen vergaderen. En dan zegt Paulus in Colossense 3 vers 11, waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en skiet, slaaf en vrije. Maar alles en in alle is Christus. Er is geen onderscheid tussen een barbaar en een skiet. Dat is nu het merkwaardige. Wij zeggen, oh, dat is een Indonesische christen, die is anders dan wij. En we kunnen ons best voorstellen dat die mensen apart hun samenkomst hebben. Ja, die zijn zo heel anders. Ja. Maar wij zijn Hollandse christenen. En als je dan in Amerika komt, dan voel je je ook niet thuis. Ja. Maar de Heer die zegt, maar Paulus zegt, er is geen barbaar en skiet. Als de mensen vrij zijn, dan zijn ze één. Als een Indonesiër vrijgemaakt is, als een Molukker vrijgemaakt is, als wij vrijgemaakt zijn, dan zijn wij dezelfde mensen. Wel met onze verschillende begaafdheden, maar dan zijn wij in wezen één mensheid geworden. Daar is er geen verschil tussen. Als een man vrij is en een vrouw vrij, dan zijn ze dezelfde mensen. Dan is die eenheid er. dan kan God ze ook gebruiken. Want bij God is er dan geen man en geen vrouw. Kijk, en je blijft wel Indonesiër en je blijft wel Hollander. Maar als ze in dezelfde samenkomst zijn, dan zal er totaal geen verschil tussen zijn als ze allebei volkomen vrij zijn. Maar zul je zeggen, oh, daar heb je weer die Hollander met die afwijking en daar heb je weer die Indonesiër. Ja, dat is toch moeilijk als je er zoveel in hebt. Ze stellen zich zo vaak aan of ze zijn zo heel anders. Ja. Mensen met streekgeesten, die ziet hetzelfde. De Heer zegt, ik ben gekomen om ze bijeen te vergaderen. Hoeveel mensen zitten onder streekgeesten? Traditioneel. Ze hebben de hele historie hebben ze op hun schouder erbij genomen met hun geloof. Weet je wat er in de Openbaring staat van de hoer? Die heeft gehoereerd met alle koningen der aarde. Ja. Met alle koningen der aarde. En daarom is er niet één. Die koningen der aarde, dat zijn die vorsten uit die hemel. Want hoereren, dat kun je alleen maar geestelijk. Dat is een geestelijke zaak. Dus die zijn verbonden met die vorsten uit de hemel. Je ziet het overal. Dat die kerk hoereert. Ze willen een volkskerk hebben. Dat is hoereren met die koningen der aarde. Dat met die koningen uit die onzienlijke wereld, met die wereldbeheersers deze duisternis, die zeggen, dat is ons domein, heb je daar een kerk? Oh, nou, dat is de Engelse kerk. Dat is de staatskerk. Dat is de Nederlands hervormde kerk. Dat is hoereren met die koningen der aarde. En die kerk die heeft nog een apart tintje. Die kenmerkt zich door iets wat die Engelse kerk niet heeft. En Paulus zegt, kan niet, er is geen verschil tussen een Engelse kerk en tussen een Hollandse kerk. Maar die kerken doen dat wel. En weet je wat ze dan erbij zeggen, wat helemaal niet in de Bijbel staat, je moet je kinderen laten dopen. Dan heb je een volkskerk, moet je eens opletten. Dan krijg je de volkskerk. Nou, dat is nou net wat die vorsten uit die hemel willen, een volkskerk waar zij regeren. Een nationale kerk. En daarom zegt Paulus, dat kan niet, de Joden hadden ook een nationale kerk. Ze waren er echt niet op uit dat er nou zoveel vreemdelingen bij zouden komen. Nou, de kerk, dat is de zonde van de kerk. Die vrouw die heeft gehoereerd met al die koningen der aarde. En je vindt het over de hele wereld. Dat is doorgedrongen. Dat nationale, het traditionele uit de geschiedenis. En als er een vorstin gekroond wordt, gebeurt dat in de kerk. Dat is de invloed van de vorsten, van die wereldbeheersers deze tijd. Dat is, ze hebben gehoreerd met de koningen der aarde. En wat is onze opdracht? Om die banden door te snijden. Om onszelf te zijn. Om vrij te komen van al dat van dat verleden. Dat traditionele. Want let maar eens op de belijdenis. Men heeft het over de leer der vaderen. Onze vaderen, zeggen ze dan. Dan bedoelen ze de Nederlandse vaderen. Dan bedoelen ze niet wat er in Amerika plaatsgegrepen is, maar onze vaderen. Toen was het goed. Onze vader, de Dordtse synode. Met de klemtoon op Dordt. Huh? Ja. En dat is nu net iets om een volk te splijten. En nu probeert de duivel ze, omdat die antichrist komt, die over die vorsten ook, die vorsten ook samentrekt. Nou, dan probeert hij eerst eens die kerken samen te trekken, maar dat loopt uit de hand. Daar is niks van terechtgekomen. Waar gaat het over? Dat er een schare komt uit alle volken. Maar dat is een aparte schare. We staan niet alle volken worden één, maar scharen uit alle volken. Stammen, taal en natie. De Heer die zegt in dat hoofdstuk dat we gelezen hebben, als je dat niet doet, dan verstrooi je. Maar ik ben gekomen om ze bij één te brengen. Maak eerst de mensen vrij. Van al die banden van dat rijk der duisternis en vooral van die vorsten uit het rijk der duisternis. Die ingedrongen zijn in alle kerken en groepen. Die daar een eigen landelijke stijl aan gegeven hebben. Dan zeg je, ja, je kan wel zien dat zijn Zwitsers in de kerk. Je kan wel zien dat zijn Hollanders. Nou, maak ze allemaal vrij. En dan voelt een Braziliaan die vrij is, die voelt zich één met ons als die in Nederland komt. Dan is het mogelijk dat ook Indische broeders en zusters onder ons verkeren en zeggen, we voelen ons daar thuis. We voelen ons daar één. Dat is toch de bedoeling? En als je dat dan bent, dan kom je uit die hele schare, uit alle volken, talen en natie, die komen voor de troon van God. En dan zeggen ze, ja, ik heb dat dan bij die vragen wel gelezen. Ja, maar hoe kan het daar nou de slechte geesten ook voor die troon staan? Ja. En als nou God in jou gaat wonen, met zijn heilige geest, waar is dan die troon? Huh? Hier, is daar wel een strijd? Is daar dan wel een strijd van binnen? Oh, dat kan wel, hè? Ja, maar daar zit Gods troon ook. Nou, dan voel je toch wel dat als je zulke vragen stelt, dat je niet tot het wezen doorgedrongen bent. Want dan moet je eerst bij jezelf beginnen. Dan zeg je, hier is de troon van God, hier woont hij. Ik ben gedoopt met de Heilige Geest, hij woont er. En ik heb nog zoveel strijd, broeders. Nou, dan wordt er voor die troon heel wat afgevochten. Ja. Simpel, hè? Ja. We moeten eens gaan geloven in de Bijbel. Niet waar? Want wij zullen allemaal onze plek in moeten nemen in dat hemelse Jeruzalem. Deelgenoten van het hemelse Jeruzalem. Wij zijn deelgenoten, niet waar, van een hemelse roeping. En wij zijn allemaal in die ene stad Jeruzalem. En daar ben je burgers. Nou, daar ben je allemaal gelijk. Barbaar of skiet, man of vrouw, het maakt niet uit. Nou, daar zul je nu op in moeten stellen. En dat kun je alleen als je vrij bent. En dan zit je tussen die tienduizendtallen heilige engelen. Je engelen die je altijd bij je hebt. Als ze niet vertrokken zijn. De Heer verhoede dat. Ja, want een engel die kan jou alleen helpen als je met de Heer leeft, hoor. Ja. Als je vrij bent. Een engel die jou helpt, geen gebonden mensen. Ik kan wel een kind helpen, maar geen gebonden mensen. Ja. Nou, als je nou bewust bent, ik zit in die hemelstad en er zijn tienduizendtallen van engelen, zegt de Hebreeën schrijver. En de gemeente van eerstgeborenen is daar en wij zijn ertoe genaderd. Dat wil zeggen, wij zijn bezig daarin te komen, in die wereld. Wij zijn genaderd tot het nieuwe Jeruzalem. Dat wil zeggen, wij voelen dat wij daar onze eerste stappen gaan zetten. Wij voelen dat wij daar gaan functioneren. En dan functioneer je tussen die tienduizendtallen van engelen en van die gemeente van eerstgeborenen. Ja. En je kunt nog geen woord, kun je daar uiten. Bent u een vreemdeling in Jeruzalem? En kun je dan niks zeggen? Vreemdelingen, die verstaan de taal niet. Nou, de Heer die zegt, spreek nou maar eens. Ja, maar ik snap er niks van. Paulus zegt, indien ik spreek in talen van engelen en van mensen en ik dank God dat ik meer spreek dan alle. Ik denk dat Paulus veel geloof had. Hij deed het in het vertrouwen. Daar moet je mee werken. Ik kan niet zeggen wat u moet doen, maar ik ben nadat ik die inzichten tot die inzichten gekomen, heb ik meer in tongen gesproken, zo zeggen dan vroeger. En waarom? Ik vertrouw erop dat ik daar deel heb in dat hemelse Jeruzalem. En je hebt je strijd en de geest die spreekt tot die machten. Je hebt je engelen en de geest die spreekt tot die engelen. En ik bid, Vader, wilt u wat zeggen door die geest? Nou, en hij doet dat allemaal door mij, ik ben zijn medearbeider. Kijk, u wordt ingeschakeld met uw mond, met uw tong. Dat is toch heerlijk? En die geest die maakt geen fouten. Dus je kunt er ook daar in dat hemelse Jeruzalem deel hebben, deelgenoot zijn van die hemelse roeping zonder fouten te maken. Want er maken ze geen fouten in het hemelse Jeruzalem. Dat is toch heerlijk? Nou, gaat er dan. En dan heb je dat grote orkest. En de een die blaast op dat instrument. En de ander zit achter de piano. Een hele goeie. En de ander die heeft weer een drumstel. Dat is één groot orkest hoor. Allemaal tot eer van God. En dan staat er. En dan hoor je dat nieuwe gezang. Dat orkest, dat hoor je van engelen. En je hoort het van hemelingen, van mensen. Zonen Gods. En dat is een stem van vele wateren. Tot eer van God. God wordt verheerlijkt in de rijkdom van de verscheidenheid. Maar die in eenheid vormen. En dan ben ik blij als ik van de week er iets aan meegeholpen heb. Dat u opnieuw gaat denken. Wat u ermee doet, dat is mijn zaak niet hoor. Wat ik ermee doe, dat is mijn zaak. Maar wat u ermee doet, dat is uw zaak. En de zaak van de voorganger en de oudste en weet ik wat. Maar ik heb het alleen maar onder u gebracht om ter overweging. En ik hoop dat de Heer dat zegent.